Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers. De schriftlezing voor deze middag is uit het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk. Hooglied 2, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. En zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het veld, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter.
Zingen wij nu verder van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe brandde mijn genegen heen, om zere voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Psalm 84 vers 1. Gemeente, met Gods hulp wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee Meinders. De tekst kunt u vinden in Hooglied 2 en daarvan het derde vers. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Zingen we nu verder van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En ook het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochters, zelf van koningen geleien. Psalm 45, vers 1 en 5, en inmiddels zal er gecollecteerd worden. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Gemeente, het tekstwoord bepaalt ons bij de Christus als een vruchtbare levensboom. Een drietal gedachten. De verhevenheid van die boom. De tweede, de schaduw van die boom. En de derde gedachte, de maaltijd onder die boom. Gemeente, met recht wordt het Hooglied van Salomo wel genoemd. Een goudmijn voor de kerk. En deze goudmijn komt u als God het geeft, nooit uitgegraven. Als het gaat over de stoffelijke goudmijnen van koning Salomo, daar is niets meer van overgebleven. Maar als het gaat over die geestelijke goudmijn van koning Salomo, van Gods wegen, gegeven wel naar gelang de kerk daarin mag graven, wordt het wonder en worden de schatten des te groter. Het is ook geen wonder dat, nee, niet de wereldling, maar de godsdienst er geen raad mee weet. Vandaar dat die meerdere Salomo tijdens zijn omwandeling op aarde zijn knieën buigt met de bede. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Welke dingen worden in dit gebed bedoeld? Wel, de geestelijke strekking van Gods woord. Dat gebed geldt ook voor de geestelijke strekking van het Hooglied. En gemeente, we wensen dat die geestelijke dingen die in het Hooglied ons voorhoudt, ook onder de prediking bij aanvang of bij voortgang worden geheiligd aan het hart. Als het waar is, gaat u met recht de waarde van het goede en fijne goud uit deze geestelijke goudmijn verstaan. Dat goud dat beproefd is, komende uit het vuur, waarvan gesproken is in de openbaring van Johannes. Wat zien we in het Hooglied van Salomo? Wel, daar spreekt het geloofsoog Christus al van die grote bruidegom van zijn kerk, met al zijn eigendom een zwarte bruid. En nu kan het niet anders als er sprake is van een bruidegom en een bruid, dat er ook liefdesverkeer gevonden wordt. Wel, van dat geestelijk liefdesverkeer spreekt ook het bijzondere tweede hoofdstuk. Daar gaat het ook over de liefde uitgestort in het leven van zijn gunstgenoten. Deze ware liefde wekt het hart op. Deze ware liefde maakt de tongen los. Doet de sprake horen. Van wie? Zowel van de bruidegom als van de bruid. Hoor de verheven lof die de bruidegom in ons teksthoofdstuk de bruid toevoegt. Hij heeft van zichzelf getuigd in het eerste vers. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Dat is het getuigenis dat de grote en meerdere Salomo van zichzelf geeft. Tot zulke getuigenis kan nooit enig mens komen. Hoe zal ooit een aardse bruidegom zichzelf op zulke wijze kunnen roemen? Dat is de roem die de hemelse bruidegom van zichzelf geeft. Een prediking apart. En dan gaat hij door. Dan zegt hij, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Mijn vriendin, dat is dus die bruidskerk die de eeuwige bruidegom kocht en toebehoort. En gemeente, wat staat daar die bruid verlegen, wanneer ze met zulke naam wordt benoemd, gelijk een lelie onder de doornen. Alzo is mijn vriendin onder de dochteren, dat is die bruid die van Gods wegen zichzelf heeft leren kennen in haar doornig bestaan. Hoe is het dan mogelijk dat zulk een bruid geroemd en geprezen wordt als een lelie? Hoe dat mogelijk is, die mogelijkheid ligt verklaard in de bruidegom. Die heeft die zwarte bruidskerk getrokken en gebracht onder de eeuwige vleugelen van zijn liefde. Hoe vond de bruidegom zijn bruid? En hoe vindt die gezegende bruidegom zijn bruidskerk ook vandaag aan de dag? Niet als een bruid die altijd de eer van de bruidegom bedoelt. Het is geen bruid die dag en nacht wandelt in zijn wegen. Zo zou het wel moeten zijn. Maar dat is wat anders. Maar de werkelijkheid is helaas heel anders. Hoe hij die bruidskerk vindt, o Ezechiël spreekt er zo duidelijk over. Dan ligt die bruidskerk in haar geboortebloed. op het vlakken van het veld. Geen mens heeft medelijden met haar. Daar vindt u die bruid, die zichzelf liet kennen als een misdracht. En daar buigt die gezegende bruidegom zich over die bruid om. Om haar voor eeuwig weg te werpen. Zijn hand voor eeuwig van zulk een bruidskerk af te trekken. O, ze hebben het zich wel waardig gemaakt. Maar precies, het tegenovergestelde openbaart zich. Hij buigt zich over die zwarte bruidskerk om. Haar te wassen en te reinigen. Waarmee? Wel, met zijn dierbaar bloed. Hij heeft zijn leven voor haar gegeven op Golgotha heuveltop. Hij buigt zich over haar om haar te bekleden met het kleed van zijn gerechtigheid dat hij heeft geweven. En wanneer dan de bruidegom de bruid roemt, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren, dan kan het niet anders of het godswerk komt bij de bruid openbaar. De mond van de bruid wordt geopend en het getuigenis wordt gehoord. En dat is nu ons tekstwoord, als een appelboom onder de bomen van het woud. Zo is mijn liefste onder de zonen. Ik wens wel dat er zijn in ons midden die met dit getuigenis van de bruid kan instemmen over de verhevenheid van deze boom. Gemeente, welke gebreken, en die zijn er te veel om op te noemen, de bruidskerk ook gewaar wordt in zichzelf, maar als het gaat over de verhevenheid van deze levensboom, kan ze dat ook nooit onder woorden brengen. Vandaar een eenvoudig voorbeeld. Ze zegt, hij is als een appelboom onder de bomen van het woud. We denken nu aan de vakantietijd. Velen van u maken wel eens een boswandeling. En welke bewondering kunnen dan de bomen in de natuur opwekken? Wanneer we er tenminste oog voor hebben. Want dat is noodzakelijk om de Heer in de werken van de natuur te kunnen aanschouwen. En dan ziet u als het ware tijdens uw wandeling een oude eik. Of een prachtige beuk. Een statige den. Een schone ceder. Te veel om op te noemen. O, dan de eerste uren van de wandeling in de natuur bieden niet anders dan verwondering. Nogmaals, als u er ogen voor hebt, totdat u, na de gewandeld te hebben en de werken de natuur bewonderd hebt, vermoeidheid zich aankondigt. En dan kan het ook zo zijn dat de honger komt. U kunt wel sprakeloos zijn van die geweldig mooie eiken, beuken, dennen en cederen, maar de honger stillen kunnen ze niet. En dan ziet het oog van de bruid daar in het midden van al die bomen een appelboom. Misschien is het u wel eens overkomen. Het is mij wel eens overkomen dat ik een appelboom zag staan op een plaats waar ik hem absoluut niet had verwacht. En dan gaat het over de heerlijkheid en de schoonheid van die appelboom. Wel, dan moet u met mij zeggen, die kan niet in de schaduw staan van die geweldige, prachtige grote eiken en beuken en andere bomen. Dan zegt u, wat moet ik ermee? Maar toch, welke getuigenis geeft die bruid van deze geestelijke appelboom? Van die gezegende boom des levens. In de eerste plaats heeft het over de nederigheid van die boom. En dan vervolgens over de vruchten van die boom. Neem nu eens aan dat die vruchten zo hoog zouden hangen dat u er niet bij kan. De achterliggende week stond ik bij een boom. Hing er veel prachtige vruchten aan. Maar veel te hoog om erbij te kunnen. Maar een appelboom onder de bomen des wouds. Die boom draagt niet alleen vruchten. Maar die vruchten hangen zo laag dat iedereen erbij kan komen. Zo gaat de bruid Jezus aanprijzen. Als een appelboom onder de bomen van het woud. En daar hebt u die schone geestelijke strekking in het leven van de kerk. Sinds die zwarte bruid ontdekt is aan zichzelf. Zijn ze aan de weet gekomen dat ze nooit anders zijn dan een onvruchtbare boom. Een les die ze bij aanvang, maar ook in de verdere oefening, steeds weer opnieuw moeten leren. Ze zijn aan de weet gekomen dat er niets meer is in deze door de zonde vervloekte wereld. Dat het hart kan vervullen, dat het hart kan verkwikken. Aan alle zijden zijn ze doodgelopen, totdat die gezegende roos van Sharon voor het zielshoog wordt ontdekt. En die gezegende appelboom eeuwigheidswaarde krijgt in het hart en hun leven. En gemeente, welke schoonheid de wereld ook openbaart, welke vruchten de wereld als het ware voor de voeten werpt, ze verdwijnen ten eenenmale als sneeuw voor de zon. Wanneer zulk een ziel door Gods geest aan zichzelf ontdekt, met smeking en geween wordt gevoerd tot aan de voet van die gezegende appelboom. Zeg mij, u die ontdekt bent geworden aan die verdorven ademswortel, kunt u mij een heerlijker en voortreffelijker of een noodzakelijker boom aanwijzen of noemen dan deze gezegende appelboom, Christus? Ik kan zeggen, en het is de praktijk van het leven als het gaat over de schoonheid van die appelboom. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze appelboom, en zou het de ene male verachten. En gemeente, wanneer dan het zicht op deze appelboom al zo rijk is, wat moet het dan zijn door een levend geloof hem ingeplant te mogen worden? Want de wortel van die boom slaan zich uit tot in de stilte van de eeuwigheid. Er is geen boom zonder wortel. Dat is die plant van naam. En dan denk ik aan Huntington. Ik hoop dat de naam u niet onbekend is. Hij liep eens langs een huis en er stond een vrouw met een plant in een pot. En ze dacht dat Huntington de tuinman was. Ze zei, tuinman, hoe is het toch mogelijk? Ik heb alles gedaan om die plant in leven te houden. Maar tevergeefs, de plant kwijnt. Weet u niet een middel om die plant in leven te houden? Toen was het antwoord van Huntington, vrouw, die plant zal sterven, omdat de wortel de zaak niet in de plant gevonden wordt. En alles sterft af wanneer die wortel niet wordt gevonden. Noodzakelijk de wortel te kennen van die appelboom, die zich uitslaat tot in de stilte van de eeuwigheid. Gemeente, noodzakelijk te onderzoeken of onze levensplant deze wortel bezit. O gemeente, daar staat die appelboom. Waartussen? Natuurlijkerwijs ziet u hem staan tussen al die geweldige woudreuzen. Hij telt als het ware niet mee. Daar staat geestelijkerwijs die gezegende appelboom, waarvan dus de bruid spreekt, te midden van de wereld die in het boze ligt. Hij telt voor de natuurlijke mens niet mee en heeft voor het natuurlijk oog geen heerlijkheid. Jesaja zegt, als we hem, dat is dus die appelboom, aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar zie, dat Gods werk gaat door, daar, daar mag je nooit aan twijfelen. Dan kunnen we tijden donker zijn, en die zijn donker. U hoeft geen profeet te zijn om te zien dat het woord God door die appelboom gesproken in vervulling gaat. Als u al de tekenen ziet, weet dat het einde nabij is. Maar nogmaals, dat Godswerk gaat door. Ik wens, jong en oud, dat dat Godswerk zo krachtig is en de bedeling van Gods geest zo menigvuldigt, dat u aan het einde van ons samen zijn als een verslagene de kerk uitgaat. Of in de verdere oefening van het leven, met die levendmakende kracht van die levensboom in uw hart naar huis gaat. Zou het aardse en het vergankelijke verdwijnen, zou u ook kunnen worden gezegd, en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Laat dan de wereld zich maar vergapen aan die geweldige woudreuzen. Maar dan mocht ons de genade verleend worden om het oog te slaan op die appelboom. Dat gaat altijd in het levende besef waarvan, ik hoop dat u me voor bent, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt gevonden in die gezegende appelboom. O gemeente, leef nooit in de veronderstelling dat het natuurlijke oog wordt getrokken naar die appelboom. Het is een voorrecht wanneer men ook uiterlijk in de belijdenis met het verstand mag uitgaan naar die appelboom. Maar laten we eerlijk zijn, onze bewondering gaat veel meer uit naar mensen die uitblinken. Bomen die boven een andere boom uitgaan. Mensen bedeeld met grote gaven op alle terreinen van het leven. Maar bij de bruid ligt het anders. Er is maar één boom die haar hart vervullen kan. En dat is gelijk ze hier zegt, als een appelboom onder de bomen des wouds. De dichter zingt ervan. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. We leven in een tijd dat de bosbouw op allerlei terrein wordt aangetast. Hoeveel bomen sterven af? Hoeveel bossen zijn er tot ondergang gedoemd? Denk ook aan grote bosbranden die geregeld plaatsvinden. Maar hier is geen sprake van een boom die door een ramp of door milieuverontreiniging kan afsterven. Precies het tegenovergestelde geldt van deze boom. Het is een boom waarvan Johannes spreekt in de Openbaring. Hij zag hem bij het licht van de hemel in het gezicht staan. De boom des levens, die staat aan de ene en aan de andere zijde van de rivier, voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zij vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Zulk een appelboom, jong en oud, wordt hier nog voorgesteld in de prediking. Ik wens dat de ogen daar eens voor ontsloten worden, zodat u uzelf de naam zou moeten geven van een zwarte bruid. Maar tegelijkertijd de appelboom zou mogen aanschouwen als degene die gekomen is om het verlorene te zoeken. En het is daarom geen wonder dat we nu die appelboom daar aantreffen. Ja, als het oog daarvoor wordt geopend, dan blijft er niets anders over dan: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wij belijden het zo makkelijk. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar zeg mij, werd het wonder ooit een wonder? We kunnen over het wonder spreken, zonder dat het wonder erin gevonden wordt. Maar wanneer die appelboom door genade aanschouwd wordt, te midden van die woudreuzen, o gemeente, dan kan het niet anders of u verdwijnt de ene maal in het niet. En dan gaat de bruid verder, want ze stelt die appelboom niet alleen voor onder de bomen van het woud, maar ze zegt: zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Onze tweede gedachte, de schaduw van die boom. Dus de bruid brengt ons op dit ogenblik in de schaduw van deze appelboom. En dat beeld spreekt voor zichzelf. Wanneer we denken aan een zeer hete periode in de zomer, dan is het gesprek van elke dag in zo'n hittegolf: het is zo warm, het is zo heet, het is zo benauwd, het is ondraaglijk. Er worden vragen gesteld: heb je een huis wat koel is? Heb je de mogelijkheid om in de schaduw te zijn? Als de zon boven je hoofd brandt, hoe welkom is dan de schaduw? Wanneer die alles verzengende hitte mens en dier geeselt, wat is schaduw dan een onuitsprekelijke rijkdom? Ik zou zeggen, rijden in de hete zon gaat nog wel een klein beetje. Lopen in de hitte van de zon gaat ook nog wel een ogenblik. Maar rusten in die brandende zon, dat is de grootste kwelling. Vraag het maar aan Jona. Hij zit daar in de brandende zon in afwachting of Nineveh zal ten onder gaan. Dan schenkt de Heer hem in zijn grote goedheid de schaduw onder een wonderboom. En als dan die wonderboom verdwijnt, de geschiedenis is u bekend. Jona zou verteerd zijn door de brandende hitte van de zon. Schaduw is dus onmisbaar in het natuurlijk leven, maar veel meer onmisbaar in het geestelijk leven. Jezus is dus onmisbaar voor de bruidskerk, die hier verkeert in de schaduw van deze appelboom. O gemeente, welk een schaduw biedt Jezus al niet voor de zulken die het met de dichter niet alleen uitroepen, maar het ook moeten inleven: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. O, wanneer de bruidskerk aan de weet komt dat ze door de toornengloed van God verteerd moet worden, krachtens haar diepe val in Adam. Wanneer ze iets van die toorn in het hart voelt, gelijk de hitte van de oosterse zon, dan zal die bruidskerk aan de weet komen wat het zeggen wil, in de schaduw van die appelboom te mogen verkeren, door de schaduw van de takken en de bladeren van die appelboom te worden bedekt. In het natuurlijke hebben we alleen schaduw, wanneer tussen ons en de zon een ondoordringbaar voorwerp wordt geplaatst. Anders kan je niet zeggen: ik zit in de schaduw. Er moet wat tussen komen. Wel nu, welke schaduw biedt die gezegende appelboom, die zwarte bruidskerk in het leven, wanneer ze krachtens het recht Gods voor eeuwig eronder zou moeten gaan? Dan blijft er geen mogelijkheid van leven meer over aan de zijde van zulke zwarte bruidskerk. Er blijft geen ding over waarop ze zouden kunnen pleiten. En dan te moeten sterven dat is God ontmoeten, voor wie ze niet kunnen bestaan. Dan staat de zondaar als een Jozua, in vuile klederen, en gaat het leven wat wij lezen in zondag 5 van de Heidelbergse catechismus. Wat moeten wij dan voor een middelaar, in het licht van onze tekst, voor een levensboom zoeken? Wiens vrucht mijn gehemelte zoet is, en de schaduw biedt in een dorstig land? Hoor dan, schuldverslagen zondaar, daar spreekt die gezegende bruidegom uit ons hooglied, tot die zwarte bruid. Ik heb verzoening gevonden voor zulk een bruidskerk die zich de dood waardig heeft gemaakt. En daar treedt hij tussen beiden, tussen een vertorend God en een dode zondaar. Daar wordt het met recht, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. O die gezegende bruidegom, hij geeft niet ten dele, maar ten volle genoegdoening aan het heilig recht Gods, waardoor mocht u bekend zijn in de praktijk van uw eigen leven, door een weg van lijden en sterven, door een weg te gaan waarop nooit enig mensenkind zijn voeten heeft gezet, daar brandt de hitte van Gods toren op die gezegende appelboom. Zeg mij, welke bedekking is dan de schaduw van die gezegende appelboom voor de bruidskerk, die zo door de zon geblakerd is, dat ze van zichzelf nooit anders kan uitroepen dan, ik ben zwart? O bruidskerk, u zult en kunt er toch nooit tegenspreken, wanneer u uzelf bij het licht van de hemel hebt leren kennen. Dan zou ik als eerste willen bekennen, ik ben zwart, maar daar staat geen punt achter in het leven van die bruidskerk. Krachtens die rijkdom van de appelboom en krachtens die eeuwige verdiensten van die appelboom, toegepast aan het hart, mag en kan en zal ze bij ogenblikken ook mogen getuigen, ik ben wel zwart, toch lieflijk. En dat ligt nu verklaard in dit getuigenis. Ik heb grote lust in zijn schaduw. En nu mag je natuurlijke wijs lust hebben in schaduw tijdens het branden van die zon. We weten allemaal wat dat is. Maar die lust waarvan hier gesproken wordt, gaat veel verder en veel dieper. O gemeente, wat een rijkdom straalt er dan uit het getuigenis van de bruid. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit daaronder. Is het nu zo dat die bruid uit en van zichzelf iedere keer als de zon brandt zich zetten kan in de schaduw van die appelboom? Nee, het is elke keer weer noodzakelijk in het leven van die bruidskerk gebracht en gezet te worden in en onder de schaduw van die appelboom. Het hebben van grote lust in die schaduw is een godswerk. Het verkeren in die schaduw is ook een godswerk. En vandaar de vraag, zijn er nog in ons midden? Kom, onderzoek uzelf ten opzichte daarvan, die als het ware als een vermoeide reiziger voortslepen onder de stralen van die zon. Wel, dan mogen wij de boodschap doorgeven dat er voor zulk een uitgeputte, ten dode opgeschreven ziel onder deze appelboom schaduw gevonden wordt. Wanneer de levensgeesten ten eenenmale zijn verdwenen en u geen raad meer weet, o weet dan dat die levensgeesten op die plaats worden opgewekt en op zulk een wijze als de mens het nooit doen kan. Ligt u misschien op dit ogenblik, gelijk als de dichter heeft getuigd, gebukt onder tichelstenen neer, kreunend onder het werk der dienstbaarheid, dan geven de koning der kerk niet alleen schaduw te zoeken onder die boom, maar door genade de treden te wenden naar die boom en vanwege het werk des geestes te verkeren onder die boom. In het tijdelijke en het natuurlijke, dat weet u ook, dan kunt u wel eens zeggen, ik heb al schaduw, maar er komen nog wat zonnestralen doorheen. Er is niet genoeg schaduw. Maar als het gaat over de schaduw van deze boom, dan moet worden gezegd wat de koningin van Sheba heeft gezegd ten opzichte van Salomo. De helft is mij niet aangezegd. Ze zit eronder. Daar vindt die bruid een plaats waarvan men terecht gezegd kan worden. Hier wordt de rust geschonken. In het natuurlijke leven kun je in de schaduw verkeren. Maar dan moet je toch wel eens zeggen, ik houd het ook hier niet uit. Het is me nog te benauwd. Maar zo is het als het gaat over deze appelboom. Zo is het niet als het gaat over deze appelboom. Ik zit eronder. O gemeente, Alleen op deze wijze zal de bruid ook de vrucht kunnen genieten van deze appelboom. En laat dat voor de hongerende en dorstende zielen in ons midden een gedurige aansporing zijn om niet alleen tevreden te zijn met de schaduw van deze boom, maar ook te zoeken om door genade de vrucht van deze boom te mogen genieten. En dan gaat het nog verder, om niet te eerder te rusten, voordat u mag weten dat deze appelboom, deze levensboom, tot uw eigendom te mogen hebben, als een rank ingeënt te zijn in die appelboom. We bemerken dat de bruid in ons tekstwoord een rijke maaltijd bereid is. Dat zegt ze zelf, ik zit eronder en zijn vrucht is mij gehemel te zoet. Ze aanschouwt die vrucht niet alleen. In het natuurlijke kun je vruchten aanschouwen. De broers van Jozef wisten ook dat in Jozefs schuren gevuld waren met koren. Maar ze zouden van de honger gestorven zijn wanneer de deuren van Jozefs schuren gesloten gebleven waren. Om in leven te blijven is het dus noodzakelijk om daarvan te mogen eten. Welnu, dat zegt onze bruid ook. Ze zegt, zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Zo zijn we gekomen bij onze derde gedachte, de maaltijd onder die boom. Maar voordat we daar iets van zeggen, zingen we eerst met elkaar uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten, juicht vrome om uw lot. Verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Psalm 97, vers 7. Onze derde gedachte, de maaltijd onder die boom. We horen de bruid getuigen, zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Wat zijn er helaas weinig wie lust het is zich onder die boom te zetten en zich te verzadigen met deze vrucht. Gemeente, we zeggen toch niet te veel als we zeggen dat vooral in onze tijd in het teken staat, men weegt veel geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan. En dit fruit in onze tekst, verkocht op de markt van vrije genade, trekt geen kooplustige, maar loopt er dan voorbij. Met het natuurlijk oor hoort men de marktkoopman roepen. Een natuurlijke blik wordt op die vruchten geworpen en men vervolgt zijn levensweg. O, laat ik het in het licht van deze tekst nog eens zeggen. Deze vruchten zijn veel te goedkoop voor een hoogmoedig mens. Dat heb je ook vaak in het natuurlijke leven. Dan zeggen we, hoe kun je voor zo'n prijs nog wat hebben? Het is veel te goedkoop. Maar de bruid betuigt, zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Wat een gelukkig volk dat met de verloren zoon uit mag gaan, met een noodkreet in het hart en mond. Ik verga van honger. om dan, o wonder van genade, gevoed te mogen worden met deze weldaden, met de vruchten van die appelboom. Leven wij, jong en oud, nog steeds in de veronderstelling dat de giftige vruchten van deze wereld onze ledige zielen verzadigen en vervullen kunnen? Vraag het u zelf eens af, waar gaat uw hart naar uit? Waar hebt u uw zinnen opgezet? Als er ooit zoete vruchten gesmaakt worden, zijn het de vruchten van deze appelboom. Ook in het natuurlijke leven is een appel voor het gezicht een schone vrucht. Hij heeft een voortreffelijke smaak. Maar in de praktijk zitten er toch wel eens appels bij, waarvan de smaak benader inzien tegenvalt. Ze zien er aan de buitenkant goed uit, maar ze smaken wrang of zuur. Maar het zal nooit en dan ook nooit gezegd kunnen worden van de vruchten van deze gezegende appelboom. Hiervoor geldt aan alle tijden, zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En wat zijn dat dan voor vruchten die daar niet alleen hangen aan die appelboom, maar waarmee die zwarte bruidkerk zich door Gods genade mag verzadigen? Ik zou zeggen, het zijn er te veel om op te noemen. Leef op het ogenblik in een tijd om te zeggen dat je zeggen moet, ik heb nooit geweten dat er zoveel verschillende soorten vruchten zijn. Want middelijkerwijs is een mens tot veel in staat, ook als het gaat over kweken van vruchten. Maar gemeente, het verdwijnt in het niet als het gaat over deze vruchten, die het gehemelte van die zwarte bruidkerk zoet zijn. Wanneer de ogen van de blind geborene, en dat zijn we allemaal van nature, worden geopend, wanneer de schelpende ogen vallen, dan gaat men zien dat de vruchten van de wereld niet anders zijn dan giftige vruchten. Dat is het werk van Gods geest bij aanvang. Maar getrokken te worden naar die appelboom, pas klaargemaakt te worden door de bediening van die boom en te verkeren onder die boom, dat zijn vruchten van Gods geest en de verdere oefening van het leven. Alle eigen gerechtigheid die een mens tracht voor te brengen, bevat niet anders dan verrotte vruchten. Daar wordt niet anders dan bederf in gevonden. De bruid leert hier dat er al haar gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Maar onder die appelboom leert ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En ze wordt verzadigd met die vrucht van zijn gerechtigheid. O gemeente, dan wordt de vrucht van eigen gerechtigheid zo bitter voor haar. Maar wat wordt dan die vrucht van die toegerekende gerechtigheid van die appelboom van Christus, het gehemelte van die bruid, zo zoet? Welke zoete vrucht van die gezegende appelboom Christus is ook de vrede, gewerkt door Gods geest in het hart van die zwarte bruid. Gods woord spreekt zo terecht van een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is een vrede die de wereld niet kent. De wereld staat naar vrede. De groten van de aarde vliegen als het ware van de ene hoek naar de andere hoek van de wereld om vrede te bewerkstelligen en vrede te bestendigen. Maar het is allemaal tot ondergang gedoemd. En de oorzaak? Wel, ze hebben nooit verstaan dat hun handtekening staat onder een oorlogsverklaring aan die gezegende appelboom. Maar gemeente, die vrede die geopenbaard is in het bloed van Jezus, dat is een vrede tot in de eeuwigheid. Zoals Christus zelf sprak tot zijn discipelen. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs die wereld hem geeft, geef ik hem u. Onder deze boom smaakt de bruidskerk ook de vrucht van blijdschap. Een blijdschap waarvan David zingt in Psalm 30. Gij hebt mijn weeklag en geschrei veranderd in een blijderij. Gij hebt mijn zak ontbonden en met blijdschap om God, zodat het waar wordt onder die appelboom. Des avonds vernacht het geween, 's morgens is er gejuich. Ook Jesaja profiteert van deze blijdschap die hier de bruid in beginsel mag smaken onder deze appelboom, maar die straks zal veranderen in een eeuwige blijdschap. Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en tot Sion komen met gejuich. Een eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Nog een vrucht van die gezegende appelboom is vrijheid. De vrijheid waarvan de apostel schrijft. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Het is een vrijheid die alle banden verbreekt. De psalmdichter zingt ervan. Ik lag gekneld in banden van de dood. Maar van Gods wegen worden die banden op zulke wijze verbroken, dat diezelfde psalmdichter kan zingen: Gij slaakt uit mijn banden. En dan blijft er maar één uitgang van hun hart en hun leven over. En die gaat naar die appelboom. Gemeente, onder deze boom verneemt de bruidskerk: Doe uw mond maar wijd open en ik zal ze vervullen. Daar wordt de stem van de gezegende bruidegom vernomen. Daar is er nooit één die daar onder die boom gevonden wordt, die gebrek hoeft te lijden. En de vrucht bevindt zich niet op een onmetelijke hoogte, maar op zulke hoogte dat die zwarte bruid erbij kan. Ze kan die vrucht het gemakkelijkst verkrijgen wanneer ze bukt en buigt, wanneer ze kruipt, wanneer ze daar ligt onder die appelboom. En er is een spreekwoord dat luidt: aan de vruchten kent men de boom. Ik hoor nog een oude christin zeggen: van bomen heb ik geen verstand. Als daar een appelboom staat, dan noem ik hem net zo makkelijk een perenboom. Maar als er vruchten aan hangen, dan kan ik zeggen of het een appel of een perenboom is. Wel nu, aan de vruchten kent men de boom. Deze waarheid openbaart zich ook in het leven van elk mens. De koning de kerk getuigt: uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dat is de werkelijkheid die de zwarte bruid gaat inleven. Maar ze gaat meer inleven, namelijk: uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat is de praktijk van de bruid hier in ons tekstgedeelte. En dat blijft de praktijk van die zwarte bruidskerk. Gemeente, van de boom des kennis, des goeds en des kwaads getuigt de Heere: van die boom zult gij niet eten, maar alle andere bomen zult gij vrijelijk eten. Wel nu, wanneer uw hart hongert en dorst naar deze onvergankelijke vruchten, dan mag ik u verkondigen: van deze levensboom mogen gij vrijelijk eten, maar dan vanzelf geestelijk bedoeld, in de toepassing van die eeuwige geest in het hart. Vreselijk zal het zijn wanneer we de vruchten van die boom worden gemist, wanneer gij niet kunt zeggen in de schaduw daarvan te verkeren. Dan ben u met recht de ongelukkigste van alle mensen. Maar laat het dan eens een wonder worden dat die boom niet staat op een plaats die nooit te bereiken is. Een eenvoudige en wonderlijke plaats kon die boom niet innemen onder de bomen van het woud. Dus zeg nooit: voor mij kan of kon het niet. Dat is tegen Gods woord in. Jonge mensen, God geeft jullie te verstaan dat de vruchten die de wereld biedt wrang en bitter zijn. Je zult ze eenmaal, als God het niet verhoedt, uitspuwen. En het zal je tot eeuwige ondergang leiden. Nu wordt je nog voorgesteld die gezegende appelboom en de rijkdom en de noodzakelijkheid van deze boom. We prediken jullie nog de weg die leidt tot die boom, tot het verkeren onder die boom. Zou je dan niet naar huis gaan en je knieën buigen en in het verborgen en getuigen: o Heere, nu heb ik gehoord dat die boom gesteld is in het midden van die woudreuzen. Zou u mijn ogen ervoor willen openen? Zou u mijn hart begeerig willen maken om daaronder te verkeren, om die vruchten te mogen genieten? Jonge mensen, er is niets bij te verliezen, want het is al een verloren zaak. Er wordt wel eens uitgedrukt: waag het er maar op. Het is geen waagstuk, het is precies het tegenovergestelde: er is niets bij te verliezen. Ouderen in ons midden, hebt u ooit de smaak van deze vruchten geproefd? Dan ben u bedorven voor de wereld. Kan hetgeen de wereld biedt uw hart niet meer vervullen. Als u op de markt van de wereld handel wilt bedrijven, dan moet je toch wat in je portemonnee hebben, anders kun je beter gaan. Maar hier wordt u voorgehouden datgene waarvan Gods woord zegt: koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Veel te goedkoop voor een hoogmoedig mens. Waar de liefde mocht dringen, de begeerte mocht worden ontstoken, de ledigheid worden gevoeld en vervuld, en het getuigenis van de bruid de uwe worden. Wat een eeuwig godswonder, niet alleen te mogen horen, maar ook practicaal te verstaan, dat die appelboom zich daar bevindt onder de bomen van het woud. Het wonder wordt groter als de geest u aan uw onvruchtbaarheid ontdekt, maar ook als door genade mag worden bestaan dat die vrucht in hem gevonden wordt. Het wordt nog groter. Nog groter? Ja, wanneer je niet alleen die vrucht mag genieten, maar wanneer u die gezegende appelboom Christus eeuwig tot uw deel zult hebben. Oh, dan komt er straks het ogenblik voor u, zwarte bruidskerk. Laat u niet, je niet meer hoeft te verkeren in de schaduw van die boom. Dan is het voorbij. De hitte van de zon zal u niet steken. Dat is ook voorbij. Dan zult u op zulke wijze worden gereinigd in het bloed van die appelboom, dat u hem mag aanschouwen, zoals u hem nog nooit aanschouwd hebt. Dan zal het met recht zijn wat die apostel getuigt, dat hier alles ten dele is. Wanneer de volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen dat ten dele is, teniet gedaan worden. En als dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. En die tijd komt, of je het gelooft of niet. Het ligt niet aan het geloof van de kerk, want dan was het ook een verloren zaak. Maar het ligt verankerd in de volheid tot einde des geloofs, die de gezegende appelboom. Dan zal ten volle worden verstaan wat hier in beginsel in het hart heb gezongen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Amen. Laat u danken. Heere, trouwe God in de hemel, u kwam met uw woord tot ons. Zo'n rijkdom in dat woord. Die gezegende appelboom, daaronder te verkiezen. Daaronder te mogen zijn, maar ook die vruchten te mogen ervaren. Vruchten van vrijheid, vruchten van geloof, van bekering en van bevrijding door u alleen, Heere Jezus. Want u hebt gekocht, u hebt die bruid gekocht en u zal die bruid eeuwig thuis brengen. Heere, geef dat het woord wat gelezen is, een kracht mag doen onder uw kerk. Maar ook hen die het niet kennen, dat het hart geopend is geworden en dat ze gaan vragen, mag ik ook in die schaduw verkeren? Heer, dat zo kan het woord tot ons. Dat u ook verder van deze dag bij ons zijn. Als onze eigen dominee vanavond ook weer het woord mag openen in de catechismus. Wilt u hem dan geven wat hij nodig heeft. Geef hem ook dat hij mag ervaren dat u het bent die telkens weer krachtig heeft. Wilt u zo met ons meegaan. Ons vanavond weer hier brengen. Ons bewaren en sparen. Niet aan wij het verdienen. Het is genade alleen. En dat om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood, mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.